Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn u weer eens te mogen ontmoeten. Ja, het is in deze tijd gebruikelijk dat wij een soort kerstboodschap naar voren brengen. Daar sluit ik me van harte bij aan. Al was het inderdaad het begin van de weg van lijden naar heerlijkheid. Er staat heel veel over dat zogenoemde kerstevangelie in de Bijbel. Ik wilde graag een gedeelte uit Matteüs 1 met u lezen, om daar enige tijd bij stil te staan. Matteüs 1 vanaf vers 18. In dit evangelie van Matteüs, waarin vooral de Heer Jezus als de koning wordt geschilderd. Het begint dan ook met een geslachtsregister, waar ook koning David in genoemd wordt. Al wordt Abraham ook al eerder genoemd daarvoor, maar ook aan Abraham was beloofd dat koningen uit zijn nageslacht zouden voortkomen. En de meest bekende koning is dan uiteraard David, die een voorvader van onze Heer en Heiland is geweest naar het vlees. En dan vanaf vers 18 van Matteüs 1 lezen we een kort verslag van hoe het met de geboorte van de Heer Jezus gegaan is. Op een iets andere wijze dan in Lucas, maar het is dan ook omdat het vooral met Jozef te maken heeft. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef, nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, en hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, het welk overgezet zijnde is God met ons. Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Een kort verslag van de geboorte van de Heer Jezus op grond van oudtestamentische profetieën, met name dan uit Jesaja, hoewel de profeet Jesaja hier niet genoemd wordt, maar uit het citaat blijkt dat het natuurlijk om Jesaja gaat. Jesaja 7 vers 14 wordt hier onder andere aangehaald. Maar het staat dus de geboorte, het woord Genesis in het Grieks, wat we wel kennen als beginwording, van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef en Maria waren van plan te gaan trouwen. Er wordt hier nog gesproken over ondertrouwen, wat bij ons dan eigenlijk, ja, er is wat meer in onbruik geraakt, maar het verlovingstijd genoemd wordt. De tijd voordat ze samengekomen waren, voordat ze als man en vrouw samen gingen wonen. En ook voordat er uiteraard in die zin geslachtsgemeenschap zou ontstaan. Dat was nog niet geweest. Dat is ook later door Maria zelf bevestigd, toen de engel Gabriel bij haar kwam en vertelde dat zij de moeder van de Heer Jezus zou worden. Toen zei ze ook van: hoe zal dat geschieden, terwijl ik geen man beken? Ik heb nog geen omgang, ook geen geslachtsgemeenschap met een man. Hoe zou dat kunnen? Dus ze waren bestemd om te gaan trouwen. En ze waren nog niet samengekomen. En dan doet zich daar het probleem voor Jozef voor, dat zijn aanstaande vrouw, Maria, zwanger is. En dat is natuurlijk heel merkwaardig dan. En hij was een rechtvaardig man. Hij wist toen nog niet dat ze zwanger was geworden op een hele bijzondere wijze, namelijk uit de Heilige Geest, staat hier. dat God daarmee zelf zijn vader zou zijn. Belangrijk beginsel ook voor het doorbreken van die zondeketen, wat we allen in Adam zondaren zijn, zegt Romeinen 5. Maar en dus de zonde, wat in de kerkelijke wereld vaak als de erfzonde wordt beduid, dat die dus doorbroken werd, die is vererfd via de man, maar de Heer Jezus kwam niet uit een aardse vader voort, maar uit de Heilige Geest van God. En daarmee ook kwam hij in de wereld zonder zonde en heeft ook niet gezondigd. En het kwam dan in onze plaats om voor ons de zonde te dragen aan het kruis. En hier staat dat zij dan zwanger was geworden uit de Heilige Geest. Dat wist Jozef nog niet. En omdat Jozef een rechtvaardig man was, dat betekent dat hij een gelovige man was. Net zo goed als dat van Noach bijvoorbeeld staat in het Oude Testament al, dat hij rechtvaardig en oprecht was. En het kenmerk van Noach in zijn dagen was dat hij wandelde met God. Dus ook deze Jozef was een gelovige man en hij wandelde dus ook net zoals Noach met God en hield zich dus aan het woord God en hij wist ook wat voor consequentie dit eventueel zou kunnen hebben. Het is misschien niet zo bekend, maar in het Oude Testament, in de dagen dus dat de wet ook gekomen is en die was nu nog steeds van kracht, staan ook inderdaad richtlijnen voor zo'n situatie. En dat wist Jozef kennelijk, zodat hij haar niet openbaarlijk de schande wilde maken en daarom was hij van plan om stilletjes bij haar weg te gaan. Misschien kent u dat niet, maar ik wil het u toch wel even lezen. Dat staat in Deuteronomium bijvoorbeeld geschreven. Deuteronomium hoofdstuk 22. Vanaf vers 23. Wanneer een jonge dochter zal zijn, die een maagd is, ondertrouwd aan een man, en een man haar in de stad zal gevonden en bij haar gelegen zal hebben, zo zult gij hem beide uitbrengen tot de poort derzelfde stad en zult hem met stenen stenigen dat zij sterven. De jonge dochter ter oorzake dat zij niet geroepen heeft in de stad en de man ter oorzake dat hij zijn naaste vrouw vernederd heeft. Zo zult gij het boze uit het midden van u weg doen. Dat is de eerste. En de tweede, vanaf vers 25, dat is ook een voorbeeld. En indien een man een ondertrouwde jonge dochter in het veld gevonden en de man haar verkracht en bij haar gelegen zal hebben, zo zal de man die bij haar gelegen heeft alleen sterven. Maar die jonge dochter zult gij niets doen. De jonge dochter heeft geen zonde des doods. Want gelijk of een man tegen zijn naaste opstond en sloeg hem dood aan het leven, al zo is deze zaak. Want hij heeft haar in het veld gevonden. De ondertrouwde jonge dochter riep om hulp uiteraard en er was niemand die haar verloste. Hoe de situatie in de gedachten van Jozef precies geweest is, dat weten we niet. Maar in ieder geval moet u gedacht hebben aan deze versen uit het Oude Testament. En dat zou dus consequenties hebben gehad voor Maria, de vrouw die hij lief had, met wie hij zou gaan trouwen. En zij was nu zwanger. En dat was dus op zich een heel bijzondere situatie. Het zou dus zelfs haar dood teweeg kunnen brengen in die eerste situatie. Maar als ze dus er feitelijk niets aan kon doen dat ze zwanger raakte, omdat ze er ook niet aan mee wilde werken, dan zou ze wel vrij uitgaan. Maar hoe dan ook, ze was zwanger. En Jozef wist niet beter. Nog. En daarom op die bijzondere wijze wordt hem in een droom door een engel des Heeren bekendgemaakt hoe de vork in de steel zit. Er staat dus in vers 19, Jozef nu haar man, al zo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En al zo hij deze dingen in de zin had, die overwoog hij, dat overlegde hij in zijn hart, zie, een engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Iets wat nog nooit eerder gebeurd was. En toch, hij geloofde dat. En dat blijkt ook dat hij dus echt een rechtvaardige, gelovige man was. Het wordt hem in een droom meegedeeld. Dromen zijn in de Bijbel geen bedrog. In een uitspraak in ons Nederlands wel. Maar dromen zijn in de Bijbel vaak verborgenheden. Achter een droom schuilt een waarheid die iets te maken heeft met de tijd van de verborgenheid van God. Dat is de periode vanaf de opstanding van Christus tot aan de 1000 jaar aan toe. En het kan betrekking hebben op de tijd van de gemeente. Het kan betrekking hebben op de tijd van Israël. En daar gaat het hier vooral om, de toekomst. En ook op de volkerenwereld in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan die dromen die Nebukadnezar had, met die koninkrijken. Het heeft een brede reikwijdte, het begrip droom. Maar in deze situatie is de context, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat was de bedoeling. Maar omdat het een droom is, en we weten ook hoe de geschiedenis in de Bijbel verder is gegaan, dat het in die tijd niet zijn vervulling gekregen heeft, ligt dat dus nog voor de toekomst weggelegd. Daar kom ik zo nog wel op terug. In een droom, op een bijzondere wijze, wordt aan Jozef bekendgemaakt door een engel des Heren wat hier aan de hand is. Jozef, gij zoon Davids. Daarmee is hij ook een erfgenaam uit het huis van David. Wees niet bevreesd, wees niet bang, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Er zijn theologen vandaag de dag die dat ontkennen. Die zeggen, ja, die maagdelijke geboorte, dat is een wonder, dat bestaat niet. En dan hoef je toch alleen maar aan bijvoorbeeld biologen te vragen. Biologen kennen het verschijnsel in de natuur ook. En daar hebben ze ook een naam voor. Parthenogenesis. Dat betekent geboorte uit de maagd, wording uit de maagd. Dat komt bijvoorbeeld bij de bijen voor. En ook in andere, ook in de plantenwereld komt het voor. Dus het gebeurt in de wereld ook, maar dat komt omdat God de schepper is. En daar zit deze waarheid dus feitelijk achter. Dat deze maagdelijke geboorte uiteraard ook te maken heeft met het feit dat God in deze wereld zijn zoon wilde brengen om de verzoening met God mogelijk te maken. De Heer Jezus kwam in de wereld om onze zonden te dragen. En zoals Paulus bijvoorbeeld in Timotheus zegt, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Van welke ik, zegt Paulus, de voornaamste ben. Omdat hij zich wel bewust was dat hij ook de gemeente Gods in zijn onwetendheid en in zijn verblinding had vervolgd. Dus de komst van de Heer in deze wereld vanaf zijn geboorte in Bethlehem had tot doel dat hij zaligheid teweeg zou brengen. Primair voor zijn volk, zoals hier dadelijk staat. Maar uiteindelijk zou hij blijken ook voor ons allen, voor de hele wereld, te komen als zaligmaker der wereld. En deze wonderlijke geboorte en bevruchting was dus uit de Heilige Geest. Zoals dat ook in Lucas nog een keer bevestigd wordt. Waar staat dat de engel tot Maria zegt, als ze dan zegt, nou, hoe zal dat nou gebeuren, terwijl ik geen man beken, ik heb geen omgang met de man. Hoe kan dat dan? Dan zegt de engel tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. De kracht van de Allerhoogste, de Heilige Geest, de Geest van de levende God. En dan staat er in vers 21, en ze zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Dus op voorhand wordt de naam al genoemd. Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En zoals dat met vele namen ook in de Bijbel het geval is, wordt die vaak ontleend aan gebeurtenissen. En hier is dat ook zo, hier met betrekking tot het doel van de komst van de Heer in deze wereld. Zijn naam zou zijn Jezus. Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat woord zalig maken, dat zit dan ook in die naam Jezus opgesloten. Als je tenminste naar het Hebreeuws toeleest. Jezus is het Griekse woord Jezus. Maar het wordt ook bij gelegenheid met de naam Jozua vertaald. Zie hetzelfde woord als het gaat om bijvoorbeeld die Jozua die destijds met Caleb het land heeft verspied en het volk later in het beloofde land heeft gebracht. Dan is dat dezelfde naam. En als je dat in het Hebreeuws dan weer opzoekt, het Oude Testament, dan staat er Yeshua of Jehoshua. En dat woord wat erin zit, Yasha, dat betekent redden, zalig maken, verlossen. En Jeho, wat ervoor staat, is de afkorting van Jehovah, Heere. Hij, Jezus, zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daartoe zond de Heere hem in deze wereld. Dus zijn naam geeft feitelijk zijn bedoeling van de komst in de wereld eigenlijk alweer. Alleen het bijzonder is dat hier staat dat hij in de eerste plaats zou komen om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Zijn volk. Ik heb heel die geschiedenis van de geboorte van de Heer, dit lees ik elk jaar weer opnieuw door. En soms vallen je oog dan weer op bepaalde dingen die je eerder wat minder nadrukkelijk zag. En dan is me opgevallen dat in heel die geschiedenis van Matthäus en Lucas met name, en Johannes vertelt in het korte dan ook nog iets over in het begin was het woord enzovoort, en het woord is vlees geworden. Maar vooral Matthäus en Lucas, en dan valt me op dat inderdaad bij de aankondiging van de komst van de Heer in de wereld, de nadruk wordt gelegd op zijn komst voor zijn volk. Dat blijkt hier. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En zijn volk, dat was het volk Israël. Smal gezien het Joodse volk in die dagen. En dat vind je bijvoorbeeld ook terug bij Gabriel, die bij Maria komt. Die zegt dat de Heer Jezus degene zal zijn aan wie de troon van zijn vader David zal worden gegeven. En dat hij koning zal zijn over het huis van Jacob, het stamvader van Israël, het volk. Tot in eeuwigheid. Dus ook daar weer met betrekking tot het volk. Vervolgens lees je het in bijvoorbeeld de lofzang die Maria uitspreekt in Lucas 1. Als ze bij haar familielid Elisabeth komt. Dan zegt ze dat de Heere zijn volk Israël, zijn knecht, zal zegenen vanuit zijn barmhartigheid. Weer Israël. Vervolgens lees je het in de lofzang van Zacharias. Die een tijd lang stom was, tot het moment dat de naam van het kinderke bekend moest worden. Johannes zou het zijn. En dan spreekt hij een lofzang uit. En dan zegt hij ook daarin dat de Heer zijn volk zou verlossen. Dat hij het volk kennis der zaligheid zou geven. En dat dat kinderke, Johannes, als profeet zou optreden om het volk op de weg des vredes te brengen. Allemaal het volk. Primair kwam hij dus voor zijn volk. We hebben ook geleerd uit Lucas 2 dat er toch een andere volgorde zou komen. Daar was het Simeon, die oude man die ook in de tempel was toen de Heer Jezus, 40 dagen oud zijnde, aan de Heer werd voorgesteld en Jozef en Maria daar een offer brachten. En toen nam deze Simeon het kinderke Jezus in zijn armen en zei, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. De zaligmaker, degene die de zaligmaker zou worden, had hij in zijn armen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Laat uw knecht nu maar in vrede gaan. Want dat was hem beloofd, dat hij dat zou zien. De vertroosting van Israël. En het blijkt dat hij dan er ook aan zegt bij die woorden, zegt hij, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Alle volken. En dan komt de volgorde. Een licht tot verlichting van de heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En dan zie je dat de volgorde toch iets anders is. En hoewel de Heer in deze wereld kwam om in de eerste plaats zaligheid voor zijn volk te bewerkstelligen, bleek dus dat uiteindelijk niet in eerste instantie het resultaat zou zijn. Onze broeder heeft het zo net al in de inleiding aangehaald. Hij zei, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft die macht gegeven om kinderen Gods te worden. Waartoe u en ik dan ook behoren, als kinderen van God. En we zien dan ook in de handelingentijd, toen eerst na de opstanding van Christus, ook nog de zaligheid aan Israël, aan het Joodse volk werd gepredikt. Dat ook toen bleek dat met name de Joodse leidslieden het volk beïnvloeden en dus afwezen degene die genoemd wordt de steen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is nochtans geworden tot hoofd des hoeks. Is nochtans de allerhoogste positie deelachtig geworden. Christus die verhoogd is tot hoofd des hoeks, wat later in de Efezebrief ook weer aangehaald wordt in verband met de gemeente. Een woonstede Gods in de geest, waar Christus niet alleen het fundament van is, maar ook de uiterste hoeksteen. Hoofd van de gemeente. Hij is de allerhoogste geworden door zijn opstanding. Zo net ook aangehaald in de inleiding. Uitermate verhoogd. En die naam ontvangen hebben die boven alle naam is. Dus je ziet dan eigenlijk in de handelingentijd ook dat de zaligheid van het Joodse volk wordt weggenomen op grond van hun ongeloof. En dat die wordt gezonden naar de heidenen. Handelingen 13 lees je ervan. En aan het eind van Handelingen, hoofdstuk 28, daar is Paulus dan in Rome. En daar nodigt hij de Joodse mensen bij zich uit. En dan merkt hij ook dat een deel toch weer ongelovig is. En dan zegt hij ook, het zij u dan bekend dat de zaligheid aan de heidenen is gezonden. En die zullen horen. Uit de heidenen zal een volk aangenomen worden voor Gods naam, Handelingen 15. En dat volk zal blijken te zijn de gemeente, het lichaam van Christus. En pas daarna zou die zaligheid aan ook het volk Israël komen en de andere volken in de toekomst. Er is dus een wisseling van die boodschap die in eerste instantie aan Israël werd aangeboden. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En daaruit blijkt dus ook dat het ook te maken heeft met een droom. Want daarin zitten natuurlijk verborgenheden ook met betrekking tot de toekomst van Israël opgesloten. In de eerste plaats wil ik u laten zien dat de zaligheid niet slechts in dat kinderke is. Wanneer werd hij dan echt de zaligmaker? Wanneer kwam diegene die een oorzaak werd van eeuwige zaligheid? Dat is wat de Bijbel in de Hebreeënbrief zegt. Eeuwige zaligheid. Dat is pas vanaf de opstanding van Christus mogelijk geworden. En ook alleen voor degenen die geloven. Dat is wel een belangrijk punt. Want vele mensen, ook christenen, staan vandaag de dag alleen maar stil bij de geboorte van de Heer Jezus. Maar het gaat verder, zoals de broeders net ook al zei. Het gaat verder naar zijn dood, naar zijn opstanding, naar zijn verhoging aan de rechterhand Gods en zelfs ook naar zijn wederkomst, waarin al die profetieën die met name in de eerste plaats aan Israël beloofd waren, nog steeds in vervulling moeten gaan. Want wat in zijn eerste komst niet vervuld is aan Israël, zal in zijn wederkomst aan een gelovig Israël wel degelijk vervuld worden. In de eerste plaats wil ik u even lezen in Romeinen 10. Romeinen 10. Onze broeder haalde zo net ook uit Romeinen 10 vers 13 aan. Als ik me niet vergis. Daar staat in Romeinen 10 vers 13. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Dus wil je zalig worden, wil je behouden, gered, verlost worden. Dan zul je die naam moeten aanroepen. En het is een citaat uit Joël 2 notabene. En daar wordt gezegd de naam Jehovah, die zal men aanroepen. Zodat ook al hieruit blijkt dat Jehovah eigenlijk niemand anders blijkt te zijn dan Jezus Christus. Die Heere, waarvan gelezen werd uit Filippenzen 2 zo straks. Dat elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. En iets verderop, iets daarvoor bedoel ik te zeggen, staat in vers 9. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. En er staat niet dat God hem in de wereld gebracht heeft toen hij geboren werd in Bethlehem. Dat was het begin. Dat was ook een noodzakelijke weg van lijden die zou uitlopen op heerlijkheid. Hier staat, indien gij met uw mond zult belijden. Je moet het persoonlijk erkennen. De Heer Jezus. En met uw hart geloven. Het is ook een hartskwestie. Je hart moet veranderd worden. Moet een wedergeboren hart worden. En dat gebeurt op het moment dat je tot geloof komt en de Heilige Geest ontvangt. En met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Daar ligt de nadruk op. Zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. En dus geloof ligt ten grondslag aan onze behoudenis. Geloof in een gekomen Heer in de wereld, ja. Geloof in een gestorven Heer, ja. Maar wat meer is, staat hier, die is opgestaan uit de doden. God heeft hem uit de doden opgewekt. En daarom werd hij een oorzaak van eeuwige zaligheid voor degenen die hem gehoorzaam zijn. Zegt de Hebreeënbrief. Eeuwige zaligheid is er door de opstanding van Christus gekomen. Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Toen hij opstond uit de doden. En ieder die gelooft in hem, wil hij dat eeuwige leven, die eeuwige zaligheid, gratis schenken. Om niet, zegt de Bijbel. Het enige wat verwacht wordt is dat je gelooft, dat je het in geloof aanvaardt. Dat hij voor ons het werk volbracht heeft. En dat hij is opgestaan en leeft in alle eeuwigheid. Want wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, zegt de Schrift. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En de toorn Gods blijft op hem. Simpel evangelie. Meer is er niet. Het is of voor of tegen. En ik zou willen dat velen voor de Heer waren. En dus voor hem kozen. En dus deelachtig worden aan die eeuwige zaligheid. En ook in de Korinthebrief lezen we dat God juist door de prediking van het kruis. En daarop volgende het evangelie van de opgestane Heer. Mensen zalig maakt die geloven. Daar ligt voor ons dus feitelijk de sleutel. Wil je voor eeuwig behouden zijn? Ik neem aan dat voor u dat gewoon al bekend is. Dan zou je in geloof de genade van God die in Christus gekomen is accepteren als het ware geschenk wat God ons biedt. Het gaat met kerst niet om de geschenken, maar het gaat om de gave Gods. Christus Jezus, onze Heer. En als we dat dan zien, dat de Heer dus feitelijk gekomen is om ons eeuwige zaligheid te geven. En je ziet hier staan in de belofte die de engel aan Jozef predikt, dat hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. En we weten uit de Schrift dat dat slechts voor enkelingen uit het volk op is gegaan. De discipelen. Die ook eerstelingen zijn geworden van de gemeente. Hoe zit het dan met de vervulling van die profetie? Gaat dat dan helemaal niet door? Is het dan zo dat de Heer helemaal geen zaligheid voor zijn volk zal geven? Ja, ook aan een gelovig Israël zal de Heer in de toekomst, in zijn wederkomst, wel degelijk zaligheid geven. Behoudenis, ook op grond van hun geloof. En dat is iets wat bijvoorbeeld ook in de Romeinenbrief naar voren gebracht wordt, in het volgende hoofdstuk. Laat ik eerst even Romeinen 11 met u lezen, vanaf vers 11. Daar staat, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden. En zij is dan Israël uit vers 7. Wat dan, hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. Een deel van Israël ontving inderdaad dat wat Israël zocht, de rechtvaardiging door het geloof, blijkt het hoofdstuk 10. Maar de meesten kwamen niet tot die rechtvaardiging des geloofs, omdat ze dat zochten uit de werken der wet. En het is openbaar dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God, zegt de Bijbel. Alleen door geloof wordt men gerechtvaardigd. En degenen die uitverkoren waren, zijn dus degenen die gelovigen waren. Een deel van het volk heeft dus inderdaad de Heer aanvaard in geloof. En de overigen, het grootste deel, zijn verhard geworden. En dat het gevolg had, vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld omdat ze vallen zouden? Dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Omdat zij de Heer afwezen, de zaligheid in de Messias afgewezen hebben als volk, is de zaligheid bij de heidenen terechtgekomen. Voor zover men gelooft onder die heidenen, krijgt men er ook deel aan. En dan nogmaals, om hen tot jaloersheid te verwekken, en indien hun val de rijkdom is der wereld, waaruit blijkt dat hij dus niet de zaligmaker slechts van zijn volk zou worden, maar zelfs de zaligmaker der wereld. Die term komt maar twee keer in de Bijbel voor, hoor. In Johannes 4, als de Heer bij de Samaritanen is, bij niet-Joden. En in 1 Johannes, hoofdstuk 4, waar Johannes dat dan bevestigt, dat hij zijn zoon gezonden heeft in de wereld als zaligmaker der wereld. En dus indien hun val de rijkdom is der wereld, waar de heidenen zich bevinden, en hun vermindering, die van het Joodse volk vanwege een ongeloof, de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Hè? Dus laten we vooral vasthouden dat er nog steeds een volheid voor het volk Israël is. En al die gedachten die door de eeuwen heen naar voren gebracht zijn, is dat Israël geen toekomst meer heeft omdat ze hun Messias hebben afgewezen, de Heer Jezus hebben gekruisigd en daarmee hebben ze geen hoop meer voor de toekomst, dat zijn ronduit leugens. De Bijbel zegt dat er ook nog een volheid voor Israël is. Hun toekomst is ook gelegen in het geloof in de wederkomst van Christus voor hun. Als ze hem aannemen, zal hij hun zaligmaker blijken te zijn. Hun volheid. En dan ook nog vers 15. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal dan de aanneming wezen anders dan leven uit de doden? Dus hun verwerping, het verwerpen van de Messias, de Heer Jezus Christus, heeft geleid tot verzoening voor de wereld. Dat is wat Paulus in 2 Korinthe 5 zegt. God was in Christus de wereld met zich verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. Want hij rekent de Heer Jezus toe. En hij zegt er meteen ook achteraan, dat wij ook daarom ons met God zouden laten verzoenen. Het is niet zo dat je automatisch deel krijgt aan die verzoening. Die verzoening is mogelijk doordat Christus die verzoening met God mogelijk gemaakt heeft. Eén is voor allen gestorven. Maar we zouden ook dat leven van de opgestane Heer accepteren. Laat u met God verzoenen. En als je dat doet, door in geloof hem te aanvaarden, ben je die eeuwige zaligheid deelachtig. Behoor je nu tot een andere volk. De gemeente. Waar de Heer nu een werk aan doet. En als dat voltooid is, als dat tot een volheid komt, dan komt pas weer de volheid voor zijn volk in het vizier. En er staat hierachter dat hun aanneming, ze worden dus aangenomen, is niet anders dan leven uit de doden. Leven uit de doden, dat is nieuw leven, dat is opstandingsleven. En zoals wij dat ontvangen hebben op grond van het geloof in de levende Heer, zo zal ook Israël in de toekomst dat deelachtig worden, omdat ze geloven in de Heer Jezus Christus. Ze zullen zelfs wenen en vragen, wat zijn die tekenen in uw handen, in uw zijde, als ze hem zullen zien. En ontdekken dat hun voorouders hun Messias hebben afgewezen. En zullen dan ook in geloof hem accepteren. Een gelovig overblijfsel. Dat zal aangenomen worden. Wel, hoe heeft de Heer ons aangenomen? Omdat wij zulke nette mensen waren? Omdat we op zondags ons beste pakje aan hebben? Nee, de buitenkant niet hoor. Het gaat om dat wij eerst hem aannemen, zodat hij ons kan aannemen met al ons lek en gebrek, omdat we in hem geloven, omdat we aan hem ons toevertrouwen. En als hun aanneming dus plaatsvindt en leven uit de doden is, betekent dat ook zij eenmaal die eeuwige zaligheid deelachtig zullen worden, omdat zij geloven in hun Messias, die de Heer Jezus Christus zal blijken te zijn. En hun volheid komt dus nog. En wat dus door de engel tegen Jozef gezegd werd, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, dat staat op Gods programma feitelijk nog voor de toekomst te vervullen. In die tussentijd is hij de zaligmaker van u en mij, van de wereld geworden. En als we iets verderop lezen, dan staat in Romeinen 11 vers 25... Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, dat ongelovige deel wat zich verhard heeft, maar er waren er ook uitverkorenen onder, omdat die wel geloofden, en die maken deel uit van de gemeente inmiddels. En dan staat er dat die verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Nu gaat het over de volheid der heidenen. Zo net lazen we over hun volheid, die van Israël. Maar voordat Israël tot een volheid kan komen, voordat er een gelovig overblijfsel van Israël kan zijn, moet eerst de volheid der heidenen ingaan. Er staat niet eens bij waarin. Waar gaan die dan in? Er staat er niet bij. En toch, als je erachter wil komen, dan zul je dat werkwoord ingaan op moeten zoeken in de Bijbel. En dan kom je bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief terecht, waar staat dat de voorloper voor ons is ingegaan in het binnenste van het heiligdom. En dat wij als een hoop hebben, een anker der ziel, die zeker en gewis is. En dat wij daar ook eenmaal met hem zullen zijn. In de hemel dus. Waar de Heer daar binnen is gegaan. Hebreeën 5, 6, Hebreeën 9, het voelt me te veel tijd nemen als ik dat allemaal wil lezen. Maar een andere schriftplaats is dat we in het koninkrijk zijn ingegaan. Nu al, we zijn overgezet in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Maar ook straks zullen we eenmaal bewaard worden tot dat hemelse koninkrijk, waar bijvoorbeeld Paulus over sprak in de 2e Timotheusbrief. Dat God hem zou bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Dat koninkrijk waar de Heer nu in de hemel is, wat ook straks op aarde zal worden opgericht als de Heer wederkeert. Daar zal de volheid der heiden ingaan. Dat is eigenlijk een andere omschrijving voor als de gemeente wordt opgenomen en wij de Heer tegemoet gaan in de lucht. En daarna staat vers 26 de vervulling pas van wat in de droom aan Jozef werd meegedeeld. Er staat: en alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. De verlosser zal uit Sion komen en de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij als ik hun zonden zal wegnemen. En alzo betekent op deze manier. Punt 1, naar aanleiding van wat ervoor staat geschreven, dat moet dus eerst plaatsvinden. Eerst moet die volheid der heidenen zijn ingegaan. Eerst moet de gemeente, dat volk Gods, waar de Heer nu zijn zaligheid bewerkstelligt, moet ingaan in de hemel. En als dat gebeurt, staat er: alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. Dat is ook alzo. Op deze manier, zoals er geschreven staat. En het wordt geciteerd uit het Oude Testament. Het stond in het Oude Testament al beschreven hoe dat zou gebeuren. En nu zegt hij: de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Als ze dus de goddeloosheden kwijtraken, betekent dus dat ze gelovig volk zijn geworden. Op deze wijze, heel Israël, betekent dat dan alle ooit levende Israëlieten en ook in de toekomst levende Israëlieten uit alle stammen van Israël behouden worden. Die gedachte hoor je wel eens. Maar wat is nou eigenlijk geheel Israël? Dan, het kortste manier is gewoon te lezen waar dit vers uit voorkomt. Dus Jesaja 59 vers 20. Dan heb je meteen het antwoord erop. Mocht u ooit in discussie raken met mensen die dit geloven, dat alle Israëlieten, omdat ze toch het volk van God waren, uitverkoren volk, behouden zullen worden, nou dan zult u dit bijvoorbeeld kunnen aanhalen. In Jesaja 59, vers 20. Daar staat, en er zal een verlosser tot Sion komen. Namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacobs, spreekt de Heer. Alzo zal geheel Israël zalig worden. De verlosser zal uit Sion komen. Dat is nog een belangrijk detailverschil. In Romeinen 11 staat, de verlosser zal uit Sion komen, het hemelse Sion. En hier staat, hij zal tot Sion komen, zo staat het er ook. Hij zal in de richting van Sion komen, te beginnen met zijn voeten te zetten op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem Sion. En dan staat hier, hij zal komen voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heer. Dus geheel Israël blijkt in de toekomst te bestaan uit gelovigen. Een gelovig overblijfsel. En voor hen zal hij dan de zaligmaker blijken te zijn. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Als dat definitief vervuld wordt, is dat pas als de Heer wederkomt. Vanaf die momenten dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en de tijd die erop volgt en zijn volk zal bijeenvergaderen, zal blijken dat hij dan de zaligmaker voor zijn volk zal zijn. En er stond ook achter, dit is hun het verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Dat is uiteraard ook een heenwijzing naar het nieuwe verbond, wat in Jeremia 31 beschreven wordt. Dat de Heer met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal maken. En dan wordt er ook bij gezegd dat hij hen hun zonden zal vergeven en dat hij ook zegt van het volk dat ze mij allen zullen kennen van de kleinste tot de grootste aan toe. Dus van jong tot oud zal men de Heere hebben aanvaard als de Messias. En u ziet daarom ook dat het een droom is. En natuurlijk werd in een bijzondere wijze in een droom dit aan Jozef meegedeeld. Maar toch, er zit een meer verstrekkende betekenis achter nog. Hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dat betekent dus voor degenen die zich bekeren van hun zonden, hun goddeloosheden uit Jacob. Een gelovig Israël is dus per definitie de zaligmaker deelachtig in de toekomst. Dat is wat aan deze Jozef in de droom werd verkondigd. Gaan we terug naar Matteüs. Overigens zou ik ook nog kunnen aanhalen in ons verband, hè, als wij denken aan de tijd waarin we nu leven, de roeping van de gemeente, in wat de Bijbel dan noemt de bedeling der genade Gods. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, wordt gezegd van de hoge priester in Hebreeën 2, vers 17. En dat is dus een bijzondere bediening van de Heer als hoofd van de gemeente. Goed, dat even terzijde. Maar de zaligheid deelachtig worden begint dus met geloof. En dan staat er in vers 22, en dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet. Zijn naam wordt niet genoemd, maar uit het citaat blijkt dat het Jesaja was. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. God met ons. Immanuel. Met ons is God. Betekent dat letterlijk. Geciteerd uit Jesaja 7 vers 14. Het zal er vast bij u wel in de Bijbel bij staan. En dat was in de dagen dat koning Agas koning van Juda was. En dat hij bedreigd werd door de koning van het noordelijke rijk Israël, Pekah. En door Rezin, de koning van Syrië, die samen in een verbond tegen Juda streden en Jeruzalem wilde veroveren en dat gebied wilde verdelen en onder de heerschappij van ene Tabeel wilde zetten. Dat vindt u allemaal terug in het Oude Testament. En dan wordt de profeet Jesaja naar Agas toegestuurd en hij zegt dat hij van de Heer een teken mag vragen. Agas, die een ontrouwe koning was, dat wil zeggen hij hield zich niet aan het woord Gods. In zijn zogenoemde vroomheid wilde dat niet. Hij wilde de Heere niet verzoeken. En toen zei Jesaja dat de Heer hem zelf een teken zou geven. En dan wordt geciteerd, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En zijn naam wordt dan Immanuel genoemd. En in die tijd was dat dan waarschijnlijk de geboorte van een kind uit een maagd, maar niet zoals Maria. Dat ze nog geen, maagd, het woord wat er staat, wordt Alma, betekent eigenlijk gewoon jonge vrouw. Dat kan een maagd zijn, die nog geen gemeenschap heeft gehad, maar ook een jonge vrouw die daarna een kind kan baren. En dat is kennelijk in die tijd gebeurd. Men weet het niet zeker, maar men denkt dan aan Abia, dat de vrouw van Agas geweest zijn en die later ook de moeder werd van Hiskia, die getrouwe koning. Hoe dat ook zij, in ieder geval wordt die profetie nu van toepassing gebracht op de Heer Jezus. Een maagdelijke geboorte, dat wel degelijk, want Maria had nog geen man bekend. En zij zou een zoon baren. En zijn naam heette Immanuel. Wat Agas in die tijd moest leren, dat ondanks het feit dat Juda en Jeruzalem bedreigd werden door die vijandige volken, dat de Heere nochtans zijn volk niet zou verlaten, maar dat hij met hen zou zijn. En de verlossing kwam dan ook. Maar het wordt nu toegepast op de Heer Jezus, die komen zou als de ware Immanuel. En dat is op zich al bijzonder. Immanuel, God met ons. Maar als dat dan ook met betrekking tot het volk Israël feitelijk in de eerste plaats weer zijn toepassing moet hebben. Ik kom zo wel op terecht dat het voor ons ook waardevol is, natuurlijk. Maar dat het voor Israël ook zo zal zijn, dan is het nog twee keer in de Bijbel dat de naam Immanuel verder genoemd wordt naast Jesaja 7. En dat is in Jesaja 8. Laten we die maar even lezen. En daarin, ja, ik moet een beetje veronderstellen dat u iets van de toekomst weet, maar ik ga ervan uit dat velen dat van u wel kennen. Jesaja 8. Jesaja 8. Het staat in vers 8 en 9, één keer als naam en één keer is het vertaald. En dan gaat het in vers 7. Daarom zie, zo zal de Heer over hen doen opkomen die sterk en geweldige wateren der rivier, de koning van Assyrië en al zijn heerlijkheid. En hij zal opkomen over al zijn stromen en gaan over al zijn oevers. Hij zal doortrekken in Juda, hij zal het overstromen en er doorgaan. En hij zal tot aan de hals reiken. En de uitstrekkingen zijn de vleugelen zullen vervullen de breedte uw lands. O, Immanuel. Dat woord o zou je misschien ook beter kunnen lezen met maar, Immanuel. En nu gaat het over de koning van Assyrië, zonder dat ik dat nu verder kan uitleggen helaas. Ook een beeld is van de heidense volkeren die in de toekomst ook het volk Israël zullen bestrijden. Met grote legermachten zullen komen. Denk ook bijvoorbeeld aan Zacharia 14, dat de Heer alle heidenen zal verzamelen ten strijde tegen Jeruzalem. En dat de stad ingenomen zal worden en nog meer nare dingen. Maar dat de Heer daarna ook ten gunste van zijn volk zal strijden tegen die heidenen. Waarom die ommekeer? Wel, omdat men zijn naam heeft aangeroepen. Immanuel, God is met ons. Hoewel de dreiging groot is, nochtans, hij is onze Immanuel. En dan staat er ook achter, vergezelt u tezamen, gij volken, doch wordt verbroken. En neemt ter oren alle gij die in de verre landen zijt. Omgort u, doch wordt verbroken. Je kunt wel komen met al je legermachten, maar je gaat ten onder. Omgort u, doch wordt verbroken. Beraadslaagt een raad, doch hij zal vernietigd worden. Spreekt een woord, doch het zal niet bestaan, want Immanuel. En nu is het vertaald. God is met ons. En dat is precies wat in de toekomst gebeuren zal. Het overblijfsel van Israël zal de naam des Heren aanroepen en zal bevrijd worden. Ze kunnen in die tijd zelfs vluchten door de gescheurde olijfberg naar Azal. En als later het volk in het land leeft Als ze teruggekeerd, als een gelovig volk in het beloofde land leeft, zijn er nog steeds heidense volkeren die tegen het land willen strijden. En ze komen met legermachten en ze zullen merken dat Israël hen zal verhouden. En dat hij hen in de kracht van God die hij aan het volk geeft zal verslaan. Want God is met hen, Immanuel. Dan is hij hun Immanuel. Psalm 46 is ook een mooi voorbeeld. Psalm 46. Mijn Bijbel staat erboven, de toevlucht van Gods kerk. Dat is een misvatting, het gaat hier niet over Gods kerk, het gaat hier in deze plaats over Israël. Maar ja, dat is voortgekomen uit die bekende leer dat men in plaats van Israël de gemeente, de kerk heeft geplaatst. Daar staat in vers 2, een paar versen uit deze psalm. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden een hulp in benauwdheden. En in het bijzonder is hij hulp en kracht in die ene grote benauwdheid die nog moet komen. Die de Bijbel noemt, o wee, die dag is zo groot, want het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Maar nog zal hij daaruit verlost worden. Die grote verdrukking van 3,5 jaar lang, die nog over de Joodse staat moet komen. Ik heb dan Matthäus 24 in gedachten. Die zal uiteindelijk leiden tot een gelovig overblijfsel. Die dan zal ontdekken, de Heer is onze Immanuel, God is met ons. En dat lezen we hier verderop ook. Daar staat in vers 7. De heiden raasden, de koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons. Nu heet hij Heere der Heerscharen en niet God, maar hij is dezelfde. Hij is met ons. De God Jacobs is ons een hoog vertrek. Sela, vanuit Sela. Andere woord, andere naam voor Azal, Petra, Theeman enzovoort. Kom aan, schouw de daden des Heren die verwoestingen op aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden aan het einde der aarde. De boog verbreekt en de spies aan twee slaat. De wagens met vuur verbrandt. Laat af, weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. En lees dat maar eens terug in Jesaja 2, waar staat dat in die dag, de dag des Heren, de Heer alleen verheven zal zijn. Dan kom je dus terecht in de dagen van de wederkomst van Christus, uiteindelijk. De dag des Heren, die begint met die tekenen in de zon en de maan en de sterren, als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, is dat eigenlijk. De Heer der Heerscharen is met ons. De Heer is met ons. God met ons. De God Jacobs is voor ons een hoog vertrek. Daar heb je de vervulling van die profetie. En het komt vaker voor. Alleen daar staat er niet met ons, maar met u lieden. Ik heb hier nog een paar schriftplaatsen. Bijvoorbeeld Zacharia 8 vers 23, die citeer ik maar. Alzo zegt de Heere der Heerscharen. Het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen, ja de slip grijpen zullen van een Joodse man, zeggende, wij zullen met u lieden gaan, want we hebben gehoord dat God met u lieden is. En dat heeft dan te maken met dat koninkrijk in de toekomst wat opgericht wordt. En Ezechiël 34 wil ik nog wel even met u lezen. Ezechiël 34, bekende hoofdstuk over de Heer als de herder. Die zijn schapen zal opzoeken. En dat doet hij ten dagen der wolk en der donkerheid. Staat in vers 12 een aanduiding van ook de dag des Heren die komen zal. Op grond van Joël 2 en Zefanje 1 bijvoorbeeld. En dan staat er in vers 13 van Ezechiël 34. Ik zal ze uitvoeren van de volken. Zal ze vergaderen uit de landen en brengen ze in hun land. Ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Dus de Heer voert de stammen Israëls terug uit de volkeren en brengt hen als een gelovig volk in het beloofde land. En dan staat iets verderop in vers 23. En ik zal een enige herder over hen verwekken. En hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. De Heer Jezus als de zoon van David. Die zal hen weiden en die zal hun tot een herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal hun vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. En dan vers 30, daar staat. Maar zij zullen weten dat ik, de Heere, hun God, met hen ben. God is met hen. Of, zoals de engel zei, God is met ons. Immanuel, met het volk. En dat zij mijn volk zijn, het huis Israël, spreekt de Heere, Heere. Gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide, gij zet mensen. Maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. En dat is de toekomstige vervulling voor Immanuel, voor zijn volk. Maar hij zou ook de zaligmaker der wereld zijn. God zij met ons, iets wat wij toch ook van harte belijden. Vroeger stond, toen we nog in de gulden tijd waren, stond op de zijkant van de gulden en van de Rijksdaalder en van een 5-euro-munt, die we toen ook nog hadden, 5-gulden-munt moet ik zeggen, stond ook op de zijkant, God zij met ons. Tegenwoordig kun je dat alleen nog vinden op het 2-euro-munt, meen ik dat het was, ja, de 2-euro-munt, maar dan de Nederlandse versie. Want alle euro's die zijn in allerlei landen van Europa natuurlijk uitgegeven. Maar alleen de Nederlandse euro van 2 euro, daar staat nog op God zij met ons. En dan is het een wens. En wij belijden als gelovigen, God is met ons. In voor- en tegenspoed. Dat is iets wat de Bijbel ons zelfs heeft voorgehouden. En dat wil ik toch nog wel even met u benadrukken en lezen, een paar versen zo aan het eind van deze ochtend. In de eerste plaats zou ik willen lezen Johannes 14. Waar de Heer Jezus spreekt over de komst van die andere trooster, de Heilige Geest, de Geest der waarheid, die Hij van de Vader zou zenden. En de Bijbel zegt ook dat wij allen als gelovigen de Heilige Geest ontvangen hebben. En daarmee kunnen wij dus ook belijden wat hier staat, wat de Heer Jezus zegt in Johannes 14, vers 16. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Namelijk de Geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. God met ons. Sterker nog, God woont in ons met zijn Heilige Geest. En voor eeuwig. Niets en niemand zal het ooit kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. En het is juist de liefde Gods die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Woord uit Romeinen 5. Een onverbrekelijke band. Zodat als je een kind van God bent, hoe je ook leeft daarna, hè, bij voorkeur uiteraard Goddienende en groeien in het geloof. Maar hoe je ook leeft als kind van God, je weet en je bent verzekerd, God is en blijft met mij. Het heeft natuurlijk wel effect voor je loon straks, als je de Heer nu niet wil dienen. Dat wel, maar je bent en blijft ook een kind van God. In die zin is hij dus altijd met ons. En vervolgens denk ik aan de woorden Mattheüs 28, waar de Heer Jezus, toen hij ten hemel voer aan zijn discipelen, zei, zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld, staat er vertaald. Het is het Griekse woord aion, je zou het ook kunnen vertalen met de eeuw. Maar hoe dan ook, hij belooft dat wij altijd op hem kunnen rekenen. Ik denk aan de mooie woorden van David. Die zei het in zijn dagen al. In de bekende Psalm 23. Zelfs al ging ik door een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En dat betekent dus dat ook in de teleurstellende dingen, de verdrietige dingen van ons leven, de Heer ons niet in de steek laat.
In voor- en tegenspoed mag je vertrouwen op de Heere. En hij zal je ook in die moeilijke tijden van je leven de draagkracht geven om het aan te kunnen. En jezelf door de verdrietige dingen heen dichter naar zich toe trekken.
Ik ga met u naar 2 Johannes. Tweede brief van Johannes. Tweede Johannesbrief, hoofdstuk 1, het is maar één hoofdstuk. In het tweede vers waar Johannes de apostel schrijft aan gelovigen. Hij zegt, om der waarheid wil die in ons blijft en met ons zal zijn tot in der eeuwigheid. De waarheid die in ons zal zijn tot in eeuwigheid en die in ons blijft. En met ons zal zijn. God met ons. Hoe? Door de waarheid. En de waarheid is de geest der waarheid. En die leidt ons in het woord van God, de woord der waarheid. En je kunt ook zeggen, het is Christus in ons. De hoop der heerlijkheid. Hij die is de weg, de waarheid en het leven. Hij zal ons niet begeven. Hij zal ons niet verlaten. Heeft hij beloofd. Zelfs als je moeilijke tijden in je leven meemaakt, hij zegt dan, werd het al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Zodat wij ook kunnen belijden in die moeilijke dagen van ons leven. Immanuel, God is met ons. Vers 3. Genade, barmhartigheid, vrede zij met u lieden. Van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Men heeft het vertaald als een wens. Zij met u. Het Griekse woord wat er staat als werkwoord is estai. En betekent een toekomende tijd. Dat betekent genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn. Maar niet altijd is een toekomende tijd ook iets wat in de toekomst pas in vervulling gaat. Soms betekent het ook dat het gewoon een bevestiging is van datgene wat je al ontvangen hebt. Genade, barmhartigheid, zal met u zijn. En nu leg ik de klemtoon op zal. Dat is zo, dat is waar, want de Heer heeft het beloofd. Van de God de Vader, van de Heer Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. En dat is iets wat wij als gelovigen allemaal graag willen, hè? Dat God met ons is. We hebben soms wel eens momenten dat we denken, waar is God nou? Dan heb je het idee dat God je misschien heeft verlaten of in de steek heeft gelaten. Omdat je dingen meemaakt in je leven die misschien minder prettig zijn. En je denkt, waarom heeft God dat niet verhinderd? Daar krijg je soms geen antwoord op. Zeg ik ook uit ervaring. Ja, in de toekomst bij de Heer zullen we weten hoe dat precies in Gods plan heeft gepast. Maar we mogen uitgaan van het feit dat God rechtvaardig is in al zijn werken. Dat hij altijd het beste met ons voor heeft. Zowel in voor- als in tegenspoed. En dat hij dus nooit het behagen erin heeft om ons op een of andere manier te treiteren, als je het zo mag noemen. Of om ons bewust verdriet aan te doen. Dat is niet zijn ding. Wat de Heer graag wil is zichzelf groot maken door ons leven heen. En wat Paulus zei, dat hij ook dat verlangen had, dat de Heere zij groot gemaakt, hetzij door de dood, het zij door het leven. En wat voor nare dingen heeft de apostel Paulus allemaal niet meegemaakt in zijn leven? Dan leest u de Korinthebrieven maar eens na. Er staan 2 hoofdstukken lang van allemaal dingen die hem overkomen zijn, omdat hij een blijde boodschap bracht onder de mensen. Maar die zaten daar niet op te wachten. En die waren zijn vijanden geworden. Met alle gevolgen van dien. Steniging, schipbreuk, lijden en noem maar op. Allemaal om de Heer te volgen en te dienen. Maar toch zegt hij, uit al die dingen heeft de Heer mij verlost. En ook uiteindelijk als hij om zijn leven, om zijn geloof, de martelaarsdood gestorven is, dan heeft hij nochtans gezegd, de Heer zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Nooit en ten nimmer zal de dood ons ooit kunnen scheiden van de Heer. Het is nog steeds een vijand, dat weten we allemaal. Maar voor ons als gelovigen weten we dat de Heer de macht van de dood heeft weggenomen en dat hij die heeft overwonnen.
En dat hij ons eeuwig leven gaf en heeft gegeven. En dat dat dus ook nooit tot scheiding zal leiden, zelfs de dood niet. Wij noemen dat dan ook bij voorkeur ontslapen. En slapen betekent dat je toch weer je ogen open doet. Normaal gesproken de volgende ochtend. En wat ons betreft, als we hier onze ogen zouden moeten sluiten en ontslapen, dan weten we dat we ze zogezegd open doen als we bij de Heer zijn. En dat is precies wat de Bijbel ons voorhoudt. Maar we willen allemaal graag toch dat God met ons is. In het Oude Testament staat de geschiedenis van het volk Israël, die ook bestreden werd door vijandige volkeren. En de koning riep toen tot de Heere, en er kwam iemand die een woord van de Heere bracht, en die zei: de Heere is met u. En er stond erachter: zo gij met hem zijt. En dat is wel iets om over na te denken. Als je graag wil dat de Heere met ons is, ben jij wel met hem. Wandel je wel met God. Verwacht je wel van hem. Leef je wel uit geloof. Want als je graag wil dat God met je is in dit leven, in voor- en tegenspoed, als je graag wil dat hij je ook wil leiden in dit leven, verwacht de Heer ook van ons dat wij onszelf aan hem toevertrouwen. Dat wij met hem zijn. Misschien kent u die schriftplaats niet, maar die staat in het Oude Testament. Moet ik hem even met u lezen, dan moet ik hem even opzoeken als u hem zo hoog kan vinden. 2 Kronieken 15. Gaat het over koning Asa, dat was een rechtvaardige koning in Juda. Er staat in het eerste vers van 2 Kronieken 15. Toen kwam de geest Gods op Azaria, de zoon van Oded, en hij ging uit tot Asa, tegen en zei tot hem: hoort mij, Asa, en gij gans Juda en Benjamin, de Heer is met u lieden, terwijl gij met hem zijt. Het gaat dus hand in hand. Als je met de Heere wandelt, is de Heere met ons. En zo gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. En dat is wat het Nieuwe Testament over ons zegt. Zoekt de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet de dingen die op aarde zijn. Onze gedachten, ons hart is vooral gericht op de hemelse dingen. Om de Heer te kennen en te dienen. Terwijl we nog in deze wereld zijn. Maar niet meer van de wereld zijn. Omdat we tot een hemels koninkrijk behoren. Dus de Heer is met u lieden, terwijl gij met hem zijt. En dat zie je heel de geschiedenis door. Als het volk de Heere diende, werd het volk gezegend. En dat is een principe wat onder het nieuwe verbond ook van kracht is. Als je met de Heere in dit leven wilt wandelen en hem wilt volgen en dienen, dan zal de Heer ons ook in ons leven als degene zijn die onze Immanuel is, die met ons is. Dat is precies wat het Nieuwe Testament ons ook voorhoudt. En daar wil ik dan tot slot nog twee schriftplaatsen van lezen. En dan ga ik eerst met u naar de Filippenzenbrief. Filippenzenbrief, hoofdstuk 4. Vanaf vers 6, daar staat: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten, uw vragen, uw verlangens, in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen, uw gedachten, bewaren in Christus Jezus. En zie je, hij is met ons, ook in die dingen. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is. Zo er enige deugd is, zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Houd daar rekening mee. Alles maar kort samengevat, alles wat tot eer van God kan strekken, wees daarin bezig. Bedenk dat. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. Daar heb je hem. De God des vredes zal met u zijn. Wat je geleerd hebt van Paulus in de prediking. Wat ze ontvangen hebben, aangenomen hebben. Voorwaar. Gehoord hebben. Niet het ene oor in het andere oor uit. Maar ook gehoord hebben. In geloof aanvaard hebben. En in mij gezien hebben. Hij was ook een voorbeeld in de wandel. Doe dat. Breng dat ook in praktijk. Volg mij daarin na. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ik van Christus. En de God des vredes zal met u zijn. Kortom, dien hem. En hij is met ons. Bij voorkeur is dat de sleutel in de schrift. Als je wil weten dat God met je is, dat hij onze Immanuel is, dan volg hem dan. En dien hem naar de mogelijkheden die je hebt, die je van de Heer krijgt, waarin hij ons ook bekwaam maakt. De andere schriftplaats die staat in de Korinthebrief, 2 Korinthe 13, die wil ik dan tot slot nog met u lezen. De geschiedenis zelf eindigt dan met het feit dat Jozef in gehoorzaamheid en in geloof deze boodschap van de engel accepteert. Waaruit blijkt dus dat ik een rechtvaardig gelovige man was. En dat hij zijn vrouw, zijn aanstaande vrouw, niet heeft bekend. Geen omgang met haar heeft gehad. Geen geslachtsgemeenschap met haar heeft gehad. Totdat zij haar eerstgeboren zoon had gebaard. Het geloof van Jozef. Hè. Onze broeder zei zo straks. Er is inderdaad maar weinig mensen die bij de geboorte zich verbonden voelden met de komst van het Heer. Inderdaad, een paar mensen, een paar wijzen, een paar herders, Jozef, Maria. Dan heb je het ongeveer gehad. Later nog Simeon en Anna. Maar heel het volk en de koning, niemand zat op hem te wachten. En dat bleek gedurende zijn leven later ook. Hij kwam inderdaad tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Aan de ene kant mogen we daar dankbaar voor zijn, want daardoor is de zaligheid ook naar de heidenen gegaan. En kunnen wij de verzoening der wereld die gepredikt is ook horen en ons met God laten verzoenen. En we hebben dat gedaan als kind van God en we weten dat we met God verzoend zijn. En in de tweede Korinthebrief aan het eind, daar staat in vers 11, voorts broeders, zijt blijden in de Heere, wordt volmaakt, in de zin van wordt toebereid, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Kortom, volg de Heer, dien hem, leef vanuit het geloof, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus, dat mag tegenwoordig niet meer. Dat mag niet meer. Wie zit daar nou achter, denkt u? He? En wie zou elkander de rechterhand en gemeenschap geven? Mag eigenlijk ook niet. Een beetje elleboogachtig. Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen. En dan staat er nog een mooie belofte achter. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. En het is nu vertaald met zij als wens. Maar er staat geen werkwoord in het Grieks. Dus er moet iets van het werkwoord zijn ingevuld worden. En wij geloven dat je dus ook gewoon is mag invullen. Want we weten dat de genade van de Heer Jezus Christus met ons is. Wij weten dat de liefde van God in onze harten is uitgestort. En we weten dat we de gemeenschap met de Heilige Geest hebben, omdat Hij zijn geest in onze harten heeft uitgezonden. En dus kunnen wij als gelovigen ook belijden dat die met ons allen is. Iets wat in kerkelijke bijeenkomsten vaak door de voorganger wordt gedaan. En hij dus de gemeente op die wijze feitelijk zegent met deze woorden. Wij weten dat wij gezegend zijn in de Heere. En wij kunnen ervan uitgaan, zeker als wij ook het verlangen hebben om de Heer te volgen en te dienen. Dat hij onze Immanuel is en blijft. Totdat we hem ook eenmaal zullen zien in heerlijkheid. En hem gelijk mogen wezen. En hem zien zoals die is. En tot dat moment vertrouwen wij erop dat de Heer ook onze Immanuel is. Daar zullen we de Heer voor danken. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat wij ook vanmorgen weer enige tijd mochten stilstaan bij dat rijke en kostbare woord van u. En dank u, Heer, dat uw woorden waar zijn en dat we daar ook ons geloof op kunnen baseren. Dat het geen ijdel geloof is, maar dat uw woord de waarheid is en dat we daarom ook in de waarheid kunnen wandelen. En dank u, Heer, dat u uw geest aan ons geschonken hebt, die geest der waarheid die ons ook in al de waarheid zou leiden. Dank u, Heer, dat u ons dat nieuwe leven in Christus hebt geschonken. Dat u ons eeuwige zaligheid deelachtig hebt doen zijn. Dat we mogen weten dat u ook onze Immanuel bent, die voor ons zorg draagt en die ons in voor- en tegenspoed ook in dit leven bijstaat, wat we nodig hebben, ook ons wil geven. Want u hebt beloofd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dank u, Heer, dat het ons ook aanmoedigt om u te volgen en u te dienen en u ook steeds beter te leren kennen vanuit uw woord. Dank u, Heer, dat u ons in ons geloof daarin ook wilt bevestigen. En dat we in vol vertrouwen ook de toekomst mogen tegemoet zien. Want we weten, Heer, dat uw plannen voortgaan. En wat de tegenstander ook in deze wereld allemaal voor plannen uitvoert, we weten uiteindelijk, Heer, dat u de grote overwinnaar bent. En dat u reeds de kop van de slang hebt vermorzeld, maar dat u ook eenmaal dat daadwerkelijk zult tonen in de wereld. En bij ons hebt u dat al gedaan. U hebt ons verlost van de macht van de boze en getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van uw geliefde Zoon. In het licht, daar mogen we zijn. Vrede met God hebbende. Allemaal begrippen die je in deze tijd vaak hoort. Licht, vrede, liefde. Maar ze vinden eigenlijk een echte oorsprong bij u. Dank u, Heer, dat we tot u mochten komen om in het licht te kunnen wandelen. Om elkander lief te hebben zoals u ons lief hebt gehad. En om vanuit die vrede ook die vrede in onze harten te laten heersen. Dank u, Heer, dat we zo ons leven aan u mogen toewijden. En mogen beseffen, Heer, dat u bent en ook blijft onze Immanuel. Halleluja. Amen.